Voordat je gaat luisteren naar de podcast wil ik je graag nog heel even iets vertellen over mijn nieuwe boek Design Your Own Life. Kies je eigen toekomst, best verkochte boek op dit moment, nieuw binnengekomen in de bestseller 60 op nummer 1. Een boek dat je op weg helpt als je nog aan het begin van je leven staat. Geschreven speciaal voor jongeren, voor iedereen die nadenkt over de toekomst. Wat wil je met je leven? In het boek veel praktische tips, vragen en opdrachten. Ik heb het geschreven om je te inspireren en te motiveren om het beste uit jezelf te halen. Wat je gaat ontdekken is hoe je een krachtige, positieve mindset ontwikkelt. Hoe je omgaat met angst en stress. Hoe je rust in je hoofd vindt. En hoe je invulling kan geven aan jouw meest ideale leven. Te koop bij iedere boekhandel en natuurlijk ook online. Welkom bij deze Mastermind podcast. Op dit moment vanuit Scheveningen, de gast bij Charlie Lonois.
Ja, zeker.
Hallo Ramon.
Hoi.
Wat fijn dat ik hier mag zijn bij jou.
Ik vind het leuk je hier weer te hebben.
Ja. Wij doen elke week een podcast. Ja. Soms zijn er gasten. Dan doen we weer Q&A's met heel veel vragen die we ingezonden krijgen van luisteraars. Vandaag met jou. En ik riep afgelopen week een paar keer tegen mensen. We doen volgende week een podcast met Charlie Lonois.
Oh ja?
Dat weet en toen zeiden mensen van onze leeftijd. God, gaaf. Ja? Wat doet hij tegenwoordig? En ik merkte bij een aantal jongere mensen en vrienden van Cindy, die zeiden van, wie? Dat is heel boeiend.
Ja, tuurlijk.
Ik ben de hele week in Nederland lezingen aan het geven en dan roep ik wel eens van, vroeger draaide ik bij Radio 538. En dan zie je mensen kijken zo van, dat is een hele andere wereld.
Ja, tuurlijk. Ja.
En daarom leek het me leuk om daar met jou eens over te praten vandaag. Mm-hmm. Wij kennen elkaar nu inmiddels. Ik weet het bijna niet eens meer, maar ik denk 25 jaar of zoiets zal het zijn.
Ja, dus we
begin jaren 90.
Ja, zeker. Ja.
Ik draaide bij 538.
Ja.
En jij was Charlie Lonois met Mental Theo.
Ja.
En jullie waren, nou, ik mag wel zeggen, wereldberoemd, toch?
Best wel, ja.
Als we teruggaan naar toen.
Ja, zeker. Ja, het ging heel snel op dat moment, hoor. Ja, ik heb Theo ontmoet in november van 92. Mm-hmm. En toen wij samen gingen werken, toen ging het heel erg hard. Toen waren we echt, in no time waren we echt wereldberoemd.
Ja, in de muziek.
In de muziek, in de muziek.
We gaan het vandaag in deze podcast hebben over heel veel verschillende zaken. Ook wat je nu doet, want je bent zenmeester. Mm-hmm. En daarom is het een heel boeiend verhaal, vind ik. Want jij maakte muziek. Ja. Je kwam hier uit Den Haag, Scheveningen.
Ja.
Jij komt Mental Theo tegen. En jullie besluiten om met z'n tweeën muziek te gaan maken.
Ja.
Dit verhaal heb je natuurlijk al 10.000 keer verteld, maar doe het nog één keer voor ons.
Ja.
Hoe ging dat toen?
Theo en ik ontmoeten elkaar op een Mallorca-reunie in november 92. Dus volgend jaar hebben we ons 25-jarige jubileum. Dat ging als een raket. Eigenlijk mijn introverte manier van zijn, van leven op dat moment. Muziek maken. Ik zat gewoon dagelijks in mijn studio. Dat heb ik echt jaren gedaan, achtereen.
En dat vanaf welke leeftijd?
Vanaf dat ik een jaar of 18 was, 19. Mm-hmm. Ja.
Want dat was jouw ding, je wilde muziek maken?
Ja, ik wilde muziek maken.
Muziek maken of DJ worden?
Nee, ik wilde muziek maken. Okay. Ja, DJ dat deed ik ook wel, maar mijn hoofdthema was muziek maken. Ja. Eigenlijk vanuit de geest creëren. Dus ik had als beeld een studio. Daar zag ik mezelf prutsen en rommelen en in mijn verbeelding zag ik dat van niets, zeg maar, iets maken. Hm. Theo was meer, zeg maar, de extraverte man. Hm. En die maakte ook eigenlijk vanuit niets iets. Alleen hij op een andere manier. Hij deed dat door middel van het maken van hoesen, het maken van kleding. Door zijn manier van zijn spraak. Hij was heel goed verbaal. Toen was ik dat helemaal niet. Dus wij kwamen samen. En ze noemden ons altijd knabbel en babbel. Dus wij gingen als een raket. En,
Theo is nogal druk. Dat was hij altijd.
Ja, zeker.
Dat is hij nog steeds.
Dat is hij nog steeds. Hij is nu ietsje rustiger geworden. Ja, zeker. Ja,
dus jullie waren een enorme tegenstelling met z'n tweeën ook.
Dat klopt. Ja, en ze zeggen wel eens opposite attracted. Ja. Ja, dat was ook absoluut zo. Hij vond in mij, zeg maar, de baken, het creatieve baken, om datgene wat hij graag wilde, om dat ook werkelijkheid te maken. Mm. En ik vond in hem de stuiterbal, de man naar buiten toe, die kon ja, verwoorden wat ik wilde.
Jullie hadden wel de klik.
Ja, absoluut meteen. Ja, we waren meteen vrienden.
Ja.
Ja, dat was heel bijzonder. En ook gewoon door het vuur gaan voor elkaar. Dat was echt fantastisch.
Jullie gingen samen en binnen no time was je heel groot. Ik bedoel, de ene na de andere. Wat was de allereerste hit?
De allereerste hit was Live in Londen. Nou, die deden we nog samen op ons eigen labeltje. En wij gingen, ja, helemaal gek ook als je er nu aan terugdenkt. Wij hadden eigen label, Master Maximum Records. Daar brachten dan al die maxi-singles op uit. En Live in Londen was dan eigenlijk wel de hit. Dus die hadden we gepromoot ook via Top 40 blaadje. Ja. En dat werd gewoon een hit. Alleen wij konden niet aan de vraag voldoen, want we zaten in Australië. We waren gewoon vrolijk op tour gegaan. En er was helemaal geen...
Er was niks geregeld.
Administratie was niks geregeld, helemaal niks. Dus nee, dat was best wel grappig. Maar dat werd dus ook... Het werd niet de hit die wij ervan konden maken. Mm-hmm. En uiteindelijk flopte die. Het was, nummer 36 in de top 40 of zo.
Maar daarna met Wonderful Days en dat soort platen ging het echt sky high.
Ja, en dat kwam omdat we via Theo leerden we Neil van Hof kennen. Neil die was manager op dat moment bij Polydor. En die kreeg van Motor Music uit Duitsland eigenlijk het label van Marussia, Westbam en Hard Sequence.
Super happy hardcore.
Precies, die reef en die happy hardcore. Ja. En die vroeg aan Theo van, joh, wat moet ik met die plaatjes doen? Toen zei Theo, tekenen, want dat zijn hits in Duitsland. Dat wordt binnenkort ook zo. Ja, die had echt, had echt zo'n vooruitziende blik. Dus hij zei, oké, dan doe ik dat. En hoe gaat het met jullie? Nou, wij hebben ook goede plaatjes. Eén daarvan is deze. Oh, moet ik die ook uitbrengen? Ja, breng die ook maar eens uit. Nou, dus zodoende tekenen wij een deal met Polydor. En uiteindelijk ook met Motor Music.
Ja, want zo ging dat in die tijd. Jij zag het wel voor je, in jouw verbeeldingskracht.
Ja.
Maar het gebeurde gewoon.
Ja.
Was het nou toeval? Was het geluk? Of is dat toch een soort... Het komt op je pad omdat je dat heel graag wilt.
Nou ja, het komt op je pad omdat je het graag wilt. En het valt je daarom ook toe. Dat is toeval.
Ja, ja. Alleen het toeval komt op je pad omdat je het heel erg duidelijk uit hebt gesproken misschien.
Absoluut. En ik moet je wel zeggen, ik ben wel ruimdenkend. Dus met andere woorden, als ik een bepaald beeld heb, dan weet ik ook dat het beeld kan... nooit helemaal uitkomen zoals ik dat zou willen.
Ja.
Dus ik ben zeg maar heel flexibel. En ja, ik stroom eigenlijk mee. Maar ik heb wel een soort van innerlijke mindset die ervoor zorgt dat dat beeld dan ook wel werkelijkheid wordt.
Ja.
Maar hoe precies? Ja, dat is altijd een soort van raadsel.
Nou, ja, dit is toch wel een bijzonder onderwerp. Want als je heel erg terugkijkt naar wat je nu vertelt, die periode, jullie waren wereldsterren als artiesten, als muzikanten. Als je kijkt wat je nu doet, waar we het straks over hebben. En een beetje wet van de aantrekkingskracht hoor ik heel vaak mensen zeggen van, ja, maar zie je het dan voor je zoals jij dat wil hebben en komt het dan ook helemaal uit?
Mm-hmm.
Alsof je een soort bestelling doet en het pakje wordt afgeleverd.
Mm-hmm.
Wat jij zegt, roep ik ook heel vaak van, nou ja, soms wel, maar meestal is het iets anders dan dat je het besteld hebt.
Ja.
En dan moet je daarmee omgaan.
Ja.
Of het bijschaven, zodat je het maakt zoals je het wil hebben.
Ja, zo is dat.
En het is niet door niks te doen, toch, dat het zomaar op je pad komt?
Nee, nou, het is ook zeg maar het beeld ook loslaten eigenlijk. Het loslaten en op het moment dat je het loslaat, dan kan er ook iets gebeuren. Want als je het vasthoudt, dan kan het niet gebeuren. Dus het is ook echt wel het loslaten van
het. Maar dan heb je
dat
beeld of die wens, dat verlangen, dat heb je in je. Dat,
ja.
Dat zend je uit naar het universum.
Zoiets, ja.
En dan laat je het los?
Dan laat je het los.
Dan denk je er niet meer aan?
Ja, ja.
Oké. Okay.
Nou, nee, ik denk dan nog wel eens aan.
Ja.
Als ik zeg maar nu over mijn beeld, wat ik nu voor me heb. Ik heb ook een bepaald beeld dat ik een soort van eigen centrum zou willen creëren. Waar ik trainingen geef, maar waar ik ook zeg maar de trainingen faciliteer.
Mm-hmm. En zencentrum.
Ja, het hoeft niet per se een zendcentrum te zijn. Het kan gewoon een centrum zijn waar van alles gebeurt.
Okay.
Het gebied van ontwikkeling. En,
dus dat is dan het idee wat je hebt?
Ja, precies.
Zit.
Ja, dat is het idee. Dat zie ik voor me. Maar dat laat ik ook los. Want er komen ook allerlei andere dingen komen er op mijn pad. En als dat het moment niet is waarop zeg maar het datgene wat ik heel graag wil en wat mijn ultieme doel is, als dat nog niet aan de orde is, dan laat ik het gewoon even vieren. En dan ga ik even mee in de stroom wat er op dit moment op mijn pad komt.
Ja. Wat komt er op dit moment op je pad?
Veel. Ik heb vanochtend weer een deal gemaakt dat ik bij de sportschool waar ik train cursussen ga geven. En dat is dan waar we het nu denk ik over gaan hebben. Ja. Over de cursussen in meditatie, in zelfontwikkeling.
Dus, want daar geef je nu les in.
Ja.
Dat is eigenlijk je fulltime bezigheid nu, toch?
Ja, het is eigenlijk waar ik fulltime mee bezig ben, maar waar ik niet al mijn geld mee verdien.
Mm-hmm. Want, ja. Voor mijn perceptie, en ik denk ook leuk voor iedereen die luistert nu, hoe ziet jouw week eruit?
Mijn week? In de weekenden draai ik, zo af en toe.
Als DJ, als Charlie Loner.
Als Charlie Loner, ja. Nog steeds. Ja. En heel vaak met Mental Tio. Dat is nog steeds een hele goede combi.
Maar ze kunnen je boeken.
Ja.
En wat draai je dan?
Dan draai ik Happy Hardcore. Dat is nog steeds zeg maar de oude muziek. Ja. Waar ook nieuwe versies van gemaakt zijn. Ik draai freestyle. En dat is het.
Dus dan zit je weer in het nachtleven. En dan ben je weer de DJ.
Ja.
En de rest van de week?
En de rest van de week geef ik cursus aan groepjes. Maar ook één op één.
Één op één doe je hier in Scheveningen?
Ja.
En lesgeven aan groepen, wat voor les geef je dan?
Dan geef ik zeg maar les in mental fitness.
Wat is dat?
Mental fitness is voor mij dat je de doelen die je graag wilt waarmaken, dat je die helder voor je geest krijgt.
En kan je een voorbeeld geven? Wat moet ik doen dan? Of waar moet ik aan denken?
Dat kan heel flexibel zijn. Je kan bijvoorbeeld willen dat je veel geld wilt hebben.
Ja.
Nou, als je veel geld wilt hebben, dan zie je voor je dat je veel geld hebt.
Ja, maar dan denk ik direct, maar dat heeft niks met mindful te maken.
Nee. Ja, mindful vind ik ook zo'n woord, hè. Mm-hmm. Mindful is ook een beetje een woord dat je mind ook helemaal vol zit.
Ja.
Ja. En dan is het moeilijk om voor jezelf ook bepaalde doelen te stellen. Mm-hmm. Want dan zit je helemaal vol met van alles en nog wat.
Ja.
En pik er dan maar eens wat uit.
Oké, dit is interessant. Want misschien zei dat een onderwerp. Jij zegt mental fitness.
Ja.
Dan hebben we mindfulness.
Ja.
En we hebben meditatie.
Ja.
Het zijn een beetje woorden die denk ik voor veel mensen heel erg met elkaar te maken hebben. Of hetzelfde lijken.
Ja.
Wat is het verschil? Want je geeft ook meditatieles.
Ja. Eigenlijk is er niet zoveel verschil. Kijk, het is goed om te weten dat voor mij mental fitness betekent dat je leeg wordt. En leeg dan waarvan? Nou, leeg van zoveel mogelijk gedachten die je belemmeren om datgene wat je graag wilt bereiken, om dat los te laten. Mm-hmm. En daar hoef je eigenlijk ook niet zoveel voor te doen. Mijn ervaring is dat als je een weekendje in stilte doorbrengt, of een weekje, of dat nou met meditatie is of niet, of dat nou in een setting is waarbij je heel veel mediteert op een hardcore manier, of dat je het heel rustig aan doet, waarin je ook nog goede gesprekken hebt met mensen. Maar belangrijk is dat je goed voelt. Dat het vertrouwen wekt in het environment waarin
bij jezelf.
Ja, bij jezelf. Ja.
Zijn mensen bang voor die stilte en die leegte?
Zo, ja? En hoe?
Ja,
er zijn
mensen.
Hoe merk
je dat?
Nou, ja, allereerst uit eigen ervaring. Toen ik voor het eerst zo'n weekend in ging, toen was ik ook bang van de stilte.
Ja.
De eerste keer meditatie was voor mij al een angst voor de stilte.
Vertel eens, want dat is denk ik ook wel een vraag die ik me kan voorstellen als je nu thuis luistert. Denk van, wacht even, hardcore DJ, Mental, Theo en Charlie Lonois.
Ja.
Zoekt ineens de stilte op, gaat mediteren en wordt daar een soort meester in.
Ja.
Het is nogal een stap.
Ja,
ik herken het, omdat heel veel mensen van mij ook zeggen, maar wacht eens even, je geeft nu les in, ik noem het dan levenskunst.
Ja.
Het staat zo ver af bij het beeld dat mensen van je hebben.
Ja.
Dat zou jij ook wel eens meemaken.
Tuurlijk.
Ja. Hoe is het bij jou begonnen? Wat is er gebeurd?
Nou, ik zie heel veel parallellen. Ik heb je net verteld over het jongetje die op jonge leeftijd al voor zich ziet wat hij graag zou willen doen.
Ja.
En in die studio ook zeg maar zitten creëren. Vanuit niets iets creëren.
Ja, vanuit de
vanuit
leegte.
Beelden. Ja. Vanuit leegte.
Ja.
Ja. Dat is wat ik nu ook doe. Dus in principe zie ik veel parallellen. Mm-hmm. En ik begrijp wat je zegt als je zegt van ja, op de bühne dan. Met, mm-hmm.
Ja, ben je toch heel druk?
Ja, ben ik heel druk.
Ben je de ster?
Ja, ben ik de ster, inderdaad. Maar dat ben ik ook als ik lesgeef.
Mm-hmm.
Ja. Dus wat dat betreft, het is...
Dat is niet anders.
Nee, het is niet anders. Nee. Er zit niet zoveel verschil tussen. Het is een soort... het is het toneel wat je het leven noemt ook.
Mm-hmm.
En daar speel je verschillende rollen, speel je daarin. Maar ik ben wel voor mijn gevoel... ben ik wel eigenlijk altijd dezelfde. En ja. De ene keer ben ik
iets... En ook dezelfde geweest?
Nee, ik heb mezelf ook wel verloren.
Ja?
Ja, absoluut. Ja, ik heb mezelf altijd wel... Ja, zeker. Ik denk dat ik...
Hoe kun je jezelf verliezen? Want dit is een vraag
ja.
Die ik vaak krijg van mensen die bij me komen. Ik ben mezelf kwijt. Ja. Of ik ben op zoek naar mezelf.
Ja.
En dan zeg ik van, maar hoe kun je jezelf kwijtraken dan?
Ja, dat is een goede vraag.
Want ook dat moet een gedachte zijn.
Ja, ja. Dat is...
Of kun je jezelf echt kwijtraken?
Ja, ik geloof toch wel dat je jezelf kan kwijtraken. Ik denk dat iedereen wel met bepaalde kwaliteiten geboren is. En dat je die kwaliteiten op een bepaalde manier tot uiting kan brengen. Mm-hmm. En kan inpassen in het leven wat je graag wil leven.
Je talent.
Ja, ik bedoel, ik kan voor mezelf nu kan ik indenken. Nu ben ik 48. En dan kan ik voor mezelf gaan denken dat ik net zoals Messi of Ronaldo wil worden.
Ja.
Dat is arealistisch.
Ja. Ja. Gaat dus, niet gebeuren, nee.
Nee, precies. Dus evenzo kan ik nooit van mezelf verwachten dat ik een Theo word.
Mm-hmm.
En daarin ben ik mezelf verloren.
Okay.
En precies zo ben ik mezelf ook verloren in het spiegelen aan bijvoorbeeld de zenmeesters waar ik les van heb gehad.
Ja.
Ik kan nooit worden zoals die meesters. Daar moet ik altijd mijn eigen pad in vinden.
Ja.
En op die manier jezelf... Het
toneel toepassen op jou. Jouw rol vinden in het toneelstuk.
Zo is het.
Ja. En ben jij je toen echt verloren toen je, weet ik veel, jullie toerden de hele wereld rond?
Ja.
Jullie traden nou, volgens mij elke dag op.
Ja, bijna wel. Ja.
Je werd geleefd, als het ware.
Ja, werd geleefd.
Ja.
Ja.
Hoe ben je jezelf kwijtgeraakt? Wat is er gebeurd?
Nou, door niet bij mezelf te blijven. Door te negeren wat ik zelf voor gedachten had, voor gevoelens had. Wat ik graag had gewild op bepaalde momenten. Maar altijd mezelf laten overrulen.
Door
Theo, door de deadlines die we hadden. Door de platenmaatschappij, door het geld. Mm-hmm. Door
de druk en de stress.
Door de druk en de stress. Ja, ja, absoluut. Je weet niet wie je bent.
Ja.
Je weet het niet.
Ja. Je hebt het echt niet in de gaten.
Je hebt het wel in de gaten, maar toch weet je het niet. En dat is wat ze in het boeddhisme zeg maar ook onwetendheid noemen.
Ja. Je bent je niet bewust van je staat van zijn op dat moment.
Nee.
Klopt dat?
Zo is dat.
Ja. En bij jou was het heel radicaal, want er was echt één specifiek moment dat het niet goed ging.
Ja, een aantal momenten
ja,
die ik genegeerd had en die later zeg maar terugkwamen als een soort boemerang. Als je iets wegduwt, dan komt het gewoon weer terug.
Ja.
Dus die ervaring...
De signalen die je lichaam of je geest geven, als je die ontwijkt, dan bouwt het zich op.
Ja.
En dan krijg je hem terug.
Ja. Ja.
En hoe kreeg jij dat terug dan?
Ik kreeg dat terug eind 1996 tijdens een optreden in de Asta hier in Den Haag.
Mm-hmm.
Toen voelde ik het eigenlijk al aan het begin van de avond. En s'nachts na mijn tweede optreden, tijdens mijn tweede optreden, toen had ik het gevoel van alsof alle krachten uit mijn lichaam wegliepen. En uiteindelijk ging ik tegen de vlakte tijdens het optreden en werd de show stilgelegd. Ziekenwagen erbij, ik werd afgevoerd naar het ziekenhuis. En toen werd dus geconstateerd dat ik gewoon oververmoeid was.
Hmm.
En ik heb daarop gespiegeld.
Wat houdt dat in? Spiegelen?
Spiegelen. Ik heb erover geschreven in mijn boek. Ik heb daar veelvuldig aan gedacht. En uiteindelijk ben ik tot de conclusie gekomen dat dat ook een soort van verlichtingservaring was.
Ja.
Want ik lag daar op, naast de bühne. En ik had een soort gevoel van bevrijding. Alles om me heen...
Het maakte niet meer uit.
Nee, het maakte niet meer uit. Ja. Ik liet eigenlijk mijn mind liet ik los.
Ja.
Het ego wat alles maar uitzette en de lijntjes en wat tegenhield en wat naar zich toe trok. Dat was totaal uitgevaagd.
Mm-hmm.
En het enige wat nog was gewoon die staat van zijn.
Ja. Jij. Het
die
zelf,
wat
het iets.
Iets.
En het voelde heel vredig.
Ruimte. Het voelde heel vredig.
Heel rustig. Ja. Van,
heel
het is
rustig.
Goed zo.
Ik kon er heel erg om lachen.
Ja. Zou dit ook een gevoel zijn dat als je deze aarde verlaat in je lichaam, dat je zo'n soort gevoel krijgt van een soort enorme opluchting?
Ik weet het zeker.
Ja.
Ja. Ik heb het daarna nog een aantal keren ervaren. Ja. En ook nog een keertje heel erg intensief tijdens een ayahuasca-ceremonie. Mm-hmm. En daarin heb ik wel een en ander gezien en ervaren wat zeg maar vergeleken kan worden met die ervaring die ik op het podium had.
Toen dat gebeurd was, ben je toen acuut gestopt met dat leven en met die muziek?
Nee. Nee, dat moest langzaam doorcijpelen. Ja, dat kwartje dat viel heel langzaam.
Okay.
In eerste instantie heb ik 2 weken pauze gehad. Toen, mijn agenda stond 1 jaar van tevoren ingeboekt.
Mm-hmm.
Dus ik moest gewoon doorgaan. En na die 2 weken...
Maar als het fout was afgelopen, waren de concerten ook afgelast.
Ja.
Dus je hebt ervoor gekozen om door te gaan.
Ja, ik voelde me ook weer gewoon goed.
Goed.
Na 2 weken. Maar het gekke was dat daar wel iets op mijn pad werd gebracht. En dat was in eerste instantie sporten. Dat had ik al jaren niet gedaan.
Mm-hmm.
Dus ik ging bewegen. Ik voelde mijn lichaam weer. Ik kwam in een goede energie. En veel later, toen las ik een recensie in de krant over twee Duitse managers. Die hadden in Japan een zen-training gevolgd. En ik dacht van, wauw, wat kicken, joh. Daar moet ik iets mee. Dat spreekt me heel erg aan. Mm-hmm. Dus ik ging weer naar de... Of ik ging naar de boekwinkel. Ik had een boek gekocht. En ik las het in één adem uit.
Over zen.
Over zen, ja. En op zoek naar meer bij diezelfde boekwinkel kwam ik een foldertje tegen van de school in Den Haag. En toen ben ik dus meditatie gaan volgen. En stemmetjes in mijn hoofd zeiden van, ben je allemaal doei? Wat is dat?
Waren dat alleen stemmetjes in je hoofd of ook mensen om jou heen?
Nee, nee, niet mensen om me heen. Nee. Mijn vriendin, toenmalige vriendin, kon het heel goed volgen. Haar moeder deed yoga. Ja. Dus en die zag natuurlijk ook...
Maar even Theo.
Theo ook, was heel ruimdenkend. Ja, zijn vrouw destijds die zat in de Chinese acupunctuur. Mm-hmm. En die zei van, nou ja, als je je er goed bij voelt...
Eigenlijk best wel bijzonder dat we veel mensen om ons heen hebben gehad, altijd al... die hier direct of indirect mee te maken hebben gehad.
Ja, inderdaad.
Wat voor de buitenwereld misschien er heel ver vanaf staat... is dus altijd dichtbij geweest.
Ja, ja, inderdaad. Ja.
En toen ben je gaan verdiepen in zen.
Ja.
Nou, nu komt de vraag... Dit wil iedereen weten. Wat is zen?
Zen valt sowieso niet in woorden te omvatten. Maar als ik het toch probeer, dan zou ik willen zeggen, het is concentratie. Ja, één ding met volledige aandacht proberen te doen. En dat is onwijs moeilijk.
Want zo kwamen we hierop. Jij ging die lessen volgen. En dat was voor jou dus ook best wel even wennen.
Ja.
Want dat zei je. Het was toch wel even die stilte opzoeken.
Heel moeilijk.
Het was heel moeilijk. Waarom was het zo moeilijk?
Nou... Ik was me niet ervan bewust, eigenlijk schrok ik er ook wel van, hoeveel gedachten ik wel niet had. Mm-hmm. Het was echt een soort van tornado aan gedachten. En ik schrok er ook van dat toen ik op zeker ogenblik thuis daarmee aan de slag ging, dat ik in plaats van tot 1:30 s'nachts naar het plafond te staren in mijn bed, dat ik plotseling binnen een paar minuten in slaap viel. En dat ik dacht van wauw, zo kan het ook. Dus dat was zo'n openbaring voor mij. Ik kon meer observeren. Ik kon afstand nemen van dingen. Ik kon makkelijker loslaten. En dat is voor mij is dat echt mijn redding eigenlijk wel geweest.
Mm-hmm. Hoe lang heeft dat geduurd, dat proces wat je nu beschrijft?
Het proces van met zen en loslaten?
Nou, dat je uit die drukte kwam.
Ja.
En dat je het voor elkaar kreeg om los te laten en dat hoofd
meteen
te maken. Meteen.
Meteen. Ja, ik kon meteen. Die eerste keer dat ik daar zat, op dat kussentje aan de Laan van Meerdervoort... Ja, toen dus zat ik daar een kwartiertje en dat was, het was moeilijk.
Maar wat gebeurde er dan? Als het zo snel kan, is het dus niet ingewikkeld.
Nou, maar echt, ik voelde mijn hart in mijn keel kloppen. Ja. En ik was niet gewend aan die stilte. Die stilte, gewoon met mensen in stilte zitten. Met mensen in stilte zitten.
En wat bedoel je met in stilte?
In stilte, dus...
Niks zeggen?
Niks zeggen.
Maar ook niet kijken?
Nee, je concentreert je blik, zeg maar, naar een bepaald punt voor je. En het enige wat je observeert... is je ademhaling. Iedere keer als je uitademt, dan kan je het een tel geven... of je observeert gewoon wat er op dat moment gebeurt. Mm-hmm. En ja, ik was zo niet verbonden met mijn ademhaling.
Voor die tijd.
Ja. En ook op dat moment. Dus ik schrok eigenlijk van wat ik vond. Ik dacht van, wauw, zo druk is het in mezelf. En die ademhaling, kan ik nu zeggen, toen ter tijd... stond ik daar niet bij stil. Die ademhaling, dat hele wezenlijke, fundamentele in- en uitgaan... wat eigenlijk overal in het leven tot uiting komt. In de zee, eb en vloed, in het licht, in de etmalen. Nou ja, en ik vond het moeilijk om mezelf daarmee in verbinding te stellen. Mm-hmm. Maar op het moment dat het ging, en dat ging automatisch... hoe meer ik zeg maar afstand daarvan deed... hoe meer ik losliet, hoe meer het zeg maar in die flow ging, ja, hoe meer ik voelde dat ik eigenlijk in mijn en ik zeg dan in mijn, maar eigenlijk in de flow kwam, in de eenheid, in de energie, dat ik meer kon surfen zeg maar op wie ik eigenlijk was.
Ja. Je geeft nu les aan heel veel mensen in meditatie, in zen. Ja. Wat vragen die mensen aan jou?
Heel veel. Ze vragen, wat is de zin van het leven? Mm-hmm. Ze vragen, waarom moet ik mediteren? Dat is een van de vragen die mensen doen. Ja,
wat zeg je dan?
Zeg ik, dat moet je ten eerste niet. Dat ten eerste. En ten tweede, is het goed voor je om te ervaren wat het met je doet? En of het daadwerkelijk iets voor jou is.
Mm-hmm. Ja. En dan, ik vind het wel mooi, dan ga je ze leren wat ze moeten doen.
Ja.
Dan zitten we hier in een kringetje met een aantal mensen. Hoe geef jij les dan? Wat zeg je dan?
Nou, allereerst laat ik iedereen aan het woord en kunnen ze vertellen waarom ze hier zijn. Mm-hmm. En wat de intentie is van het beginnen met meditatie.
Weten de mensen, meeste mensen dat dan? Waarom ze er zijn?
Ja,
als jij ze hoort.
Ja hoor, ja.
Wat roepen ze dan?
Nou, de een die heeft een hoofd vol met gedachten. De andere die kan moeilijk loslaten wat er in de omgeving zeg maar gebeurt. Dus
het zijn altijd gedachten en emoties?
Gedachten, emoties, het werk wat een hele grote druk op mensen uitoefent. Mm-hmm. Het gezinsleven wat soms wel eens ja, toch zijn druk mm-hmm. met zich meebrengt. Maar ook het omgaan met jezelf is de allerbelangrijkste drijfveer, denk ik.
Maar ook dat is terug te herleiden naar de gedachten en de betekenis die je eraan geeft, hoe je ermee omgaat.
Ja, zo is het.
Dit is wat ik altijd roep, maar dus, ja, zoals ik het zie, het zijn alleen maar gedachten. Alles is terug te herleiden naar die gedachten. En als die gedachten onrustig zijn, dan heb je het zwaar.
Dan heb je het zwaar. Ja. Dan heb je het zwaar. En het mooie is, wat ik net zei, denken is per definitie dualistisch. Ja. En dat is prima zoals het is. Want ons denken is gewoon een zintuig. Is een tool. Mm-hmm. Net als dat we kijken. Net als dat we kijken met onze ogen. Mm-hmm. We horen met onze oren. We voelen met ons hele lichaam. We ruiken met onze neus. En we denken met onze hersenen. Mm-hmm. Maar dat betekent, als ik iets niet wil zien, dan kan ik mijn ogen ervan afhouden. Als ik iets niet wil denken, dan kan ik ook zeggen van, ik stop met dat denken.
Ja. En dit is moeilijk. Ik merk bij mensen, als je dit uitlegt, je zegt van er is iets. Mm-hmm. En als je je ogen daarop richt, je geeft het aandacht, dan zie je het. Dus je kunt de andere kant op kijken. Het is er nog steeds, maar je ziet het niet.
Ja.
Dus feitelijk, je negeert het.
Ja.
En met gedachten is het feitelijk hetzelfde. Maar dan hoor ik vaak bij mensen, dan zeggen ze, ja, maar die gedachte gaat niet weg. Ook mm-hmm. al denk ik er niet aan.
Mm-hmm.
Wat zeg je dan?
Dan zeg ik, kijk daar dan eens goed naar. Kijk dan eens goed naar die gedachten. En laat hem helemaal binnenkomen, die gedachte. Voel hem. Zie hem.
Zonder wat te doen.
Zonder iets te doen. Kijk eens naar die gedachte.
En dan is je volledige concentratie op die gedachte.
Ja, op die gedachte.
Verder niks.
Verder niks.
En dan ga je ook niet denken aan consequenties, wat de gevolgen kunnen zijn, waarom. Alleen maar die
gedachte
laten
die gedachte.
Zijn.
En op zeker ogenblik vraag ik dan, en nu? Is die gedachte er nog steeds? En vaak is die dan weg.
Ja, hoe komt dat?
Gedachten zijn als wolken.
Mm-hmm. Je vertelde net heel mooi, je hebt hier zo'n klankschaal staan.
Ja.
Dat eigenlijk ook symbolisch is.
Ja, inderdaad. Het is symbolisch, precies zoals een gedachte eigenlijk is. Mm-hmm. Als ik de meditatie inleid, dan sla ik dan een paar keer op de klankschaal. En ik zeg tegen Cindy, zeg ik van ja, we kunnen ook zeggen van we gaan beginnen. Mm-hmm. Maar dat klinkt dan wat minder mystiek, zeg maar. Maar de klankschaal is een mooi symbool. Ja. Als je hem aanslaat, dan is er een klank, een scherpe klank. En die sterft langzaam af. En dat is eigenlijk precies hetzelfde als alles wat je ziet, hoort, ruikt, proeft in het hele universum. Inclusief je eigen lichaam.
Het begint, het houdt op, het gaat allemaal voorbij.
Ja, en daarin is ook een continuïteit. Mm-hmm. En die drager, die ervaren we als we stil zijn.
Mm-hmm. De zenmeester en hardcore DJ samen in één lichaam en geest en leven. Verdien je nu nog veel geld?
Ik verdien voldoende geld om ruim te leven. Ja. En om
waar je goed bij voelt.
Ja, waar ik me goed bij voel. Ja. En ook, om ook zeg maar de energie te delen op het meditatieve vlak. Ja.
Wat ik wel eens hoor van mensen, of ik lees wel eens wat via social media, dat mensen zeggen, ja, maar jij en mensen zoals jij zijn niet echt spiritueel, want jullie verdienen ook heel veel geld met mm-hmm. wat je doet. Hoe ga jij daarmee om?
Ja, ja. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb daar een hele goede balans in gevonden. Ja. Retraites die ik nu geef, daar verdien ik bijna niets aan. Dat doe ik voor de energie. Ja. Als ik daar wel van zou moeten leven, wat ik heel goed kan begrijpen bij andere mensen, dan kan ik begrijpen dat ze daar meer geld voor vragen, omdat ze willen leven.
Ja. En het was ook prima.
Zeker, nee. Ja. Je moet geld verdienen. Ja, nou, want
dit is zo belangrijk.
Ja, je moet geld verdienen. Ik heb mensen ook gekend die dachten dat ze zich helemaal terug moesten trekken en daar helemaal niet gelukkig van werden. Ja. Je kan heel extreem, kan je zeg maar de weegschaal helemaal naar beneden aan de linkerkant laten zakken of helemaal naar beneden aan de rechterkant. Maar je kan hem ook in balans houden. Ja. En zodoende kan je gewoon doen waar je je goed bij voelt.
Ja. En dat betekent dat je als ondernemer of als zakenman, wat je ook bent, mag je veel geld verdienen. Als je aan de andere kant maar die balans zoekt in de rust en in jezelf, dat je je niet gek laat maken.
Ja, en als je geeft ook.
En natuurlijk, en door te geven.
Ja.
Maar ik merk aan de andere kant heel vaak, met name in de yoga scene en de coaching in mindfulness en zo, dat er heel veel mensen die, ik zeg altijd, pretenderen spiritueel te zijn, maar ze hebben allemaal geldzorgen, want ze durven eigenlijk geen geld te vragen of te weinig voor hun yogales. Waardoor ze na de yogales heel erge problemen hebben en dus, zeg ik, niet tot rust komen. Omdat je blijft maar met je problemen in je hoofd zitten.
Ja.
Terwijl die kun je oplossen door gewoon meer geld te vragen voor je diensten. Wat goed is, want je doet iets goeds.
Ja.
En zoals ik het zie is, je ruilt iets.
Ja.
Jij geeft jouw kennis en jouw wijsheid om anderen te helpen. En die mogen er wel wat voor betalen. En als ze het niet willen doen, ook goed.
Geld is energie.
Ja, geld is energie,
ja.
Maar dit ziet niet iedereen zo natuurlijk. Ik denk ook dat geld energie is. Wat jij zegt, je kan het weggeven. We zijn een weeshuis aan het bouwen in Nepal. Dat kan alleen maar omdat we geld kunnen verzamelen.
Ja.
Het moet daar ook betaald worden. Daar loopt ook een bouwvakker en een aannemer en die hebben ook een gezin. En als je zo op die manier naar geld gaat kijken, vind ik het eigenlijk heel mooi.
Ja.
Want dan help je er andere mensen mee.
Absoluut, ja.
Als je nu naar jezelf kijkt en naar jezelf wie je ooit was, 25 jaar geleden.
Ja.
Wat zijn dan de verschillen?
Oh, dat is een heel groot verschil.
Ja,
ja, zeker weten. Ja, het introverte jongetje wat ik toen ter tijd was, die heeft plaatsgemaakt voor een man die toch echt wel weet waar die naartoe wil. Mm-hmm. En die zijn eigen normen en waarden creëert. Mm-hmm. En ook niet alles weet. Eigenlijk meer niet weet als wel. Maar wel vanuit gevoel een bepaalde mindset gecreëerd heeft. En daarmee een prettige leven leidt.
Is het zo doordat je ouder wordt en meer meemaakt, dat je steeds meer ontdekt, dat je steeds minder weet?
Ja, zeker weten. Zeker weten. Ja, absoluut.
Mooi, dat je weet dat je steeds minder weet.
Ja, en dat is
eigenlijk, zeker weet.
Ja, ja. Ja, en dat is wel mooi.
Ja.
Ja, dat is mooi. Daardoor.
Waarom is dat mooi? Wat doet dat dan met je?
Daarmee is het zo makkelijk om ook los te laten.
Ja.
Ja. En ook gewoon lekker mee te stromen op de stroom.
Ja. Wat is die mindset waar je het over had? Die vernieuwde mindset die je dan nu hebt?
De vernieuwde mindset is dat ik mijn energie, dus het lichaam wat hier praat met jou, dat zijn beperkingen heeft. En dat tegelijkertijd natuurlijk een ongelofelijke ruimte is. Maar dat die wel zichzelf kan inzetten voor de doelen die hij zelf wil bepalen. Mm-hmm. En dat het niet zo is dat hij altijd maar met andere mensen hoeft mee te stromen op hun energie. En dat is een heel belangrijk inzicht voor mij geweest. Ja.
Wat zijn je doelen of je dromen of je wensen op dit moment?
Mijn droom is om, wat ik straks al zei, om om in ieder geval nog steeds bezig te zijn met andere mensen helpen. Mm-hmm. Dicht bij mezelf te blijven en wellicht in de toekomst een mooi centrum op te zetten waar ik dat kan delen.
Ja. Ja. Mooi is dat. Eerder riep je, nadat je feitelijk in elkaar was gestoord mentaal, heb je dat boek geschreven.
Ja.
Van waar dat boek toen de tijd?
Dat kwam van mijn coach af. Mijn coach die adviseerde mij in 2004... toen ik voor de tweede keer tegen de vlakte was gegaan. Dit keer niet op de bühne, maar ergens op Schiphol. Lang verhaal, zal ik even kort in zijn. Ook weer zoveel gedaan, alleen maar gerend. En uiteindelijk niet bij mijn eigen energie gebleven. Toen ging ik tegen de vlakte bij de sushibar op Schiphol. En En toen vertelde ik dat tegen mijn coach. En die zei van, wat zou je ervan denken om een sabbatical in te lassen? Te gaan schrijven. En meteen vond ik het een goed idee. Dus ik heb dat aan mijn boeker, mijn DJ Boeker, heb ik dat destijds doorgegeven. Nou, toen heb ik een heel jaar pauze gehouden. En in dat jaar kwam ik allerlei drijfveren op het spoor van mezelf, maar ook van anderen, waarin ik mee was gegaan. En daardoor dacht ik van, nou, dit is een heel goed idee om dit verder door te voeren. Dus in 2006 ben ik verder gegaan met draaien, maar toen maar 10, 12 keer per jaar. Dus ik draaide gemiddeld 1 keer in de maand. En ik had het huisje op Ibiza, waar jij ook lekker vertoeft. Ja. Daar heb ik 3 jaar toen gewoond.
Ja.
Niet permanent, maar wel dat ik daar echt wel 18 weken was per jaar. En ik heb daar heerlijk gefietst. Een heel groot deel van mijn boek geschreven. En fantastische energie opgedaan. En het ook kunnen delen met mensen. En dat vond ik nog het mooiste.
Is het boek nog te koop?
Ja, nog steeds.
Hoe heet het?
DJ in de grote mensenwereld. Autobiografie van een DJ. Ja.
Nou, ik denk dat het voor mensen die interesse hebben wel leuk is om dat boek toch nog eens te lezen.
Ja, moet ook auge af Deutsch.
Ook in Duits.
Ook in Duits.
Ben je nog steeds heel groot in Duitsland?
Hm? Ja, redelijk.
Treed je veel op in Duitsland?
Ja, best wel. Ja, het is weer helemaal gaande in Duitsland.
Doe je daar ook zenmeester spelen? Of ben je daar in een andere rol?
Nee, ik heb daar wel eens een retraite gedaan, gegeven, maar...
Zou je het wereldwijd willen doen?
Ja, zou ik wel willen. Ja. Ja, lijkt me leuk om... In plaats van zeg maar als DJ de wereld rond te trekken. Om ook eens wat te doen op het gebied van mental fitness. Ja.
Mental fitness, het is een mooi woord.
Ja.
Ja. Jullie doen volgend jaar, afgelopen jaar hebben jullie het ook gedaan, hè? In Soest.
In Soest, ja, ik wilde eigenlijk net zetten. Ja. Het is een festival.
Ja.
Ja, we zijn ermee begonnen dit jaar. En,
het is een zenfestival.
Zenfestival, wij hebben het dit jaar zo genoemd. En eigenlijk alle dingen, alle elementen uit de zen-traditie bewust ademhalen.
Het alles met aandacht en bewustzijn te maken.
Ja, meditatie, dus de zazen-methode zitten in concentratie. Ja. Inleidingen van leraren en meesters. Muziek. Ik heb ook nog even lekker gedraaid aan het einde. Als kikker. Iedereen lekker los.
Ja. Dat is volgend jaar augustus, eind augustus toch?
Ja, 19 augustus hebben we de datum gezet. En als je meer wil weten, kijk dan op...
Via jouw social zal het wel...
Zenfestival.nl.
Zenfestival.nl.
Okay. Ja.
Ik heb nog 1 vraag aan je.
Ja.
Want het blijft toch iets waarvan ik weet dat veel mensen daar toch altijd vragen over hebben.
Mm-hmm.
Hoe kan je die 2 levens combineren? Je ziet er zo relaxed uit en zo rustig.
Ja.
En ik zie heel veel van die posts op Instagram en op social van je. Dan sta je weer te draaien. Drink je overigens?
Nee.
Alcohol? Niet?
Nee.
Is dat een bewuste keuze?
Ja. Ja.
Want?
Ik voel me er niet goed bij.
Het past niet meer in je lichaam?
Nee, heel af en toe drink ik een keer een wijntje. Als het zo uitkomt, een rood wijntje. Maar sterke drank en alles, dat drink ik al jaren niet meer.
Dus je hebt je levensstijl echt aangepast?
Ja.
Dat is wel veranderd?
Ja.
Ten opzichte van toen?
Ja.
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 Ben je een ander mens?
Absoluut. Ja. Nog wel dezelfde. Maar toch met andere waarden.
Ja.
Ja.
Ja. Gelukkig?
Ja, zeker.
Wat is gelukkig voor jou?
Geluk is het hele eenvoudige. Hier met jou zo goed gesprek kunnen voeren is een van die dingen waar ik heel gelukkig van word.
Ja.
Ja, want hier leer ik van. Ja.
Wederzijds. Dankjewel.
Graag gedaan.
Tot zover zenmeester Ramon Roelofs en hardcore DJ Charlie Lonois. Dankjewel. Tot zover ook bijna deze podcast voor deze week. Natuurlijk nog even de winnaar bekendmaken van een Skype coaching. Wat moet je doen om zo'n Skype coaching te winnen? Daar komen elke week vragen over. Het is niet zo moeilijk. Je kunt een recensie of een review schrijven over Master Your Mindset, mijn nieuwe boek. Die recensie kun je posten op onze Facebookpagina van Mr. Mindset of bij acobruna of bol.com. En de winnaar van de Skype coaching deze week is geworden Lex van Drimmelen. Lex, gefeliciteerd. Dank voor je mooi geschreven recensie op bol.com. Wil je zelf kans maken op een Skype coaching? Schrijf een review, een recensie over het boek Master Your Mindset en post hem online. Dan Design Your Own Life. Volgende week, donderdagavond 22 december, starten we met een nieuwe serie. Afgelopen jaar deden meer dan 15.000 mensen mee met deze gratis online cursus. Een cursus die bestaat uit 3 video's. De eerste 2 video's gaan vooral over zelfinzicht. Over waarom je doet wat je doet. En die vraag lijkt zo eenvoudig. Ik ga je op weg helpen met tal van vragen, een zelfkennistest. Je kunt je vanaf nu aanmelden, natuurlijk op onze website michaelpilarczyk.com. En dan staat er heel groot Design Your Own Life. Meld je aan en vanaf volgende week, donderdagavond 22 december, kun je meedoen. 3 video's, 2 lessen over zelfinzicht en de derde is een visualisatie, een geleide visualisatie, waarin ik je mee wil nemen naar jouw mooiste leven. Hoe ziet het eruit, dat mooiste leven van jou? Wat zijn je plannen voor 2017? Ik wil je op weg helpen om die plannen te realiseren, om je doelen waar te maken. Want ik weet dat het kan. Als ik kijk naar de resultaten van duizenden mensen die afgelopen jaar hebben meegedaan, zijn die resultaten soms verbluffend, overweldigend. Er zijn ondernemers die hun omzet hebben verdubbeld, verdrievoudigd, vervijfvoudigd. Mensen die werkelijk hun droom zijn gaan leven, zijn verhuisd naar een ander land, hun baan hebben opgezegd, de droombaan van hun leven hebben gevonden, voor zichzelf zijn begonnen. Er zijn relaties gesneuveld en nieuwe liefdes gevonden. Er is zoveel meer mogelijk dan je misschien zou denken. Wat zijn je plannen voor 2017? Wat wil je waarmaken? Wat staat er op je wensenlijst? Ik wil je graag helpen. Je kunt meedoen. Gratis online cursus Design Your Own Life. Vanaf volgende week donderdag. Dan starten we met een kick-off webinar live donderdagavond. En dan 3 video's die je kunt gaan meedoen. Je kan je aanmelden via de website michaelpilarczyk.com. Denk er vast over na. Wat staat er op je wensenlijst voor 2017? Voor nu bedankt voor het luisteren. Volgende week is er een nieuwe Master Your Mindset podcast. Graag tot dan.